Gemeente, de kerkraad heeft nog voor u de afkondigingen vooraf. De volgende woensdagavonddienst is Deo Valente 4 november, dat is dankdag. Morgenmiddag is er geen contactmiddag. En in deze dienst wordt na de zegenbeden, zo mogelijk staande, worden er twee coupletten gezongen van het vaste Burcht is onze God. En we zingen ook gewoon de slotpsalm, psalm 89 zingen we ook. En dat doen we allebei met een mondkapje op. De rest van de psalmen neuren we deze dienst. Er zijn ook nog afkondigingen voor de inzameling van de gaven. De eerste is voor de stichting in de Rechte Straat. En de tweede en de derde collecte is voor de kerk. Laten we de Heere bidden om een zegen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Komt gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van psalm 49, vers 3. Psalm 49, vers 3. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En dan mag u gerust denken, kan die vraag van Luther, hè, hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Nou, wij kunnen dat zelf niet betalen, die prijs van onze zonde. Derde vers van 49. Gemeente, we doen ook deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld geloof. We doen dat met de woorden uit zondag 23, vraag en antwoord 60 van onze Heidelberger catechismus. We zingen in antwoord daarop psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijver door hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. 32 vers 1 in antwoord op de belijdenis. Spreken we dan met elkaar in ons hart als volgt. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn consciëntie, mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste aan mijn kant uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Amen. Gemeente, laten we de Heere daarvoor danken en laten we de Heere ook om bidden wat we net zongen in ons hart. Trouwe Heere in de hemel, dat u naar recht niet schuldig keurt, dat is het grootste wonder wat er op aarde kan plaatsvinden in een mensenleven. En we zongen het net, alleen die mensen zijn wel gelukzalig. En al de anderen zijn arme zondaren, die nog voor eigen rekening leven, die nog buiten staan. Er is geen groter wonder, Heere, dat u alles bedekt door het bloed van uw Zoon. En dat u om zijn volkomen gehoorzaamheid ons aanziet, alsof we alles zelf volkomen hebben gedaan, naar uw wil, zonder enige vlek, zonder enige besmetting. Blank oprechtheid. Geef dat deze dienst vanavond daarover mag gaan, en voor ons voor het eerst of opnieuw leeft, gaat leven in ons hart. Dat wonder, wie u bent, voor zondaren in uw Zoon. U laat uzelf zien vanavond in de prediking, uw voornemen, om te zaligen, dwars tegen alles in van ons, dwars tegen alles dat roept om uw oordeel. Zo goed bent u. Geef dat we u voor waar zullen houden vanavond, we bidden u, geef ons geloof. Geloof dat rust op uw Zoon alleen, die zichzelf vanavond openbaart in het evangelie aan iedere hoorder. En geef dat we het zullen zeggen zoals de belijdenis, in zoverre ik zo een weldaad aanneem. Geef dat geloof dat we het aannemen, Heere. Zoals op die Pinksterdag, ze namen het gaarne aan, hetgeen van Petrus verkondigd werd. U doet uw voorstel vanavond aan iedere hoorder om op grond van het volbrachte werk van uw Zoon voor u rechtvaardig te zijn. We bidden u, werk met uw geest en geef geloof, zodat deze dienst eindigt in het Soli Deo Gloria, om uw genade alleen, om uw Zoon alleen, door het geloof alleen rechtvaardig voor u, op grond van uw woord alleen. Werk vanavond tot uw eigen eer. U kan het niet van ons verwachten, u mag het rechtvaardig eisen en dat doet u. We zouden uw eer volkomen moeten bedoelen, net als Adam, maar het is er niet, Heere. Daarom bidden wij u, werk u aan op uw eer, met uw geest. Maak onszelf bekend met wie we zijn voor u, verloren, schuldig, afgeschreven. Als het gaat om door eigen krachten zalig te worden. Maar u wilde anders. Mogen we rusten in uw genadige wil, uw barmhartigheid voor zondaren. We bidden u, Heere. Werk met uw geest, levendmakend, wek geloof door de verkondiging van uw woord, zodat we niet langer nee kunnen zeggen, maar alleen, alleen kunnen geloven. Niet kunnen geloven. Werk daarop aan, Heere. Verheerlijk uzelf. Open uw woorden als we het lezen. Verheerlijk uzelf ook in het zingen, in het spreken, in het luisteren. Mag alles tot de lofprijzing van uw grote naam strekken. We danken u dat we hier samen mogen zijn met dit getal of meeluisteren. We danken u dat u die gelegenheid geeft in vrijheid. Help ons, Heere, jong en oud. We hebben onze levens bij, de weg die u gaat met ons. U weet wat we allemaal persoonlijk vanavond nodig hebben. Zoek ons op. We bidden u, onderhandel met ons door uw Zoon. Zie ons aan in hem. Verheerlijk uw genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen de schrift vanavond, Galaten 1. We lezen de verzen 1 tot en met 12. Galaten 1, vers 1 tot en met 12. In Galaten 1, vers 1 tot en met 12 luidt Gods woord tot ons allemaal als volgt. Paulus, een apostel, geroepen niet van de mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die met mij zijn, aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God en Vader en onze Heere Jezus Christus, die zichzelf een gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu, wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Tot zover onze schriftlezing. Zingen wij nu eerst uit Psalm 25, vers 4. Zeer een goedheid kent geen palen. God is rechter, zal hij door onderwijzing, dat is de verkondiging van het evangelie, hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Wat er verder volgt uit het vierde vers van 25. Gemeente, de tekst als uitgangspunt voor de reformatiedienst kunt u vinden in Galaten 1 en daarvan het 9e vers. Galaten 1 vers 9, daar staat, gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu opnieuw, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Gemeente, ik heb 4 punten zodat u de preek een beetje kan volgen. Het eerste punt is het gezag van het evangelie. Het tweede punt de exclusiviteit van het evangelie. Het derde punt de inhoud van het evangelie. En het vierde punt het karakter van het evangelie. Dus 4 punten. Het gezag van het evangelie, de exclusiviteit, de inhoud en daarna het karakter tot slot van het evangelie. En tussendoor, omdat het een reformatiedienst is, noem ik graag enkele sola's van de reformatie. Gemeente, de grote betekenis van de reformatie kan niet onderschat worden. Het herontdekte evangelie, zoals we dat dan verwoorden met de rechtvaardiging door het geloof alleen van de goddeloze, dat is werkelijk het leerstuk waar de kerk mee staat of valt, zoals Luther zei. En daarom is het vanavond ook heilzaam dat we hier samen zijn om erover na te denken over die erfenis van de reformatie. Maar de reformatie herdenken is niet alleen heilzaam, het is vanavond ook van levensbelang. En dit zeg ik met het oog op die verschrikkelijke vervloeking van Paulus in ons tekstwoord, in die verzen 8 en 9. Hij roept het eindoordeel uit over alles en iedereen die het zuivere evangelie verdraait. En daarom is het van levensbelang vanavond dat we de reformatie herdenken, in zoverre de reformatie het zuivere evangelie als schat aan ons heeft doorgegeven. Wijken we daarvan af, dan komt opeens die vloek vanavond op ons af, dat eindoordeel wat erachter zit, achter die woorden van Paulus. Dus onze bestemming hangt er vanaf. Onze eeuwig wel en wee. En daarom is ook de vraag gepast vanavond aan ons allemaal, aan ons persoonlijk, maar ook aan ons als gemeente. Zitten wij nog op die lijn van het ene evangelie? Laten we die vraag meenemen in de preek. Maar gemeente, het is niet alleen heilzaam en het is niet alleen van levensbelang. Het is ook onze plicht om dit te gedenken. In zoverre de reformatie het evangelie aan ons heeft bekendgemaakt en doorgegeven als schat, hebben wij allemaal de plicht om daaraan vast te houden. Nou, misschien zegt iemand waarom, dan moet u met mij meekijken naar vers 2. Daar spreekt Paulus in meervoudsvorm alle gemeenten aan. Alle gemeenten in Galatië. En hij spreekt alle gemeenten aan op hun verantwoording. Deze verantwoording, dat is de hele toon in de brief. Hou het evangelie vast. Blijf erbij wat je van mij ontvangen hebt. Raak het niet kwijt, maar bewaar het evangelie. En we voelen wel aan de scherpte in die woorden van vers 8 en vers 9. Die vertellen ons allemaal, dit is niet vrijblijvend. Dit is heel ernstig. En daarom, als derde, het is onze plicht vanavond om erover na te denken en erbij te blijven wat de reformatie ons heeft overgedragen van dat evangelie van Paulus, waar hij het over heeft in onze tekst. Het is dus heilzaam, van levensbelang en onze plicht om te koesteren. Nou gemeente, u voelt wel aan, de toon die Paulus aanslaat in onze tekstwoorden, dat is heel wat. Er is eigenlijk geen hogere toon denkbaar. En als we kijken naar waarom het draait, waarom Paulus deze krachtige taal gebruikt, dan is het eigenlijk ook niet zo vreemd. Want de gemeenten van Galatië, die worden bedreigd door een groot gevaar. Ze zijn beïnvloed van buitenaf waarschijnlijk door valse leraren, we noemen die Judaïsten. Zo noemen die, dat zijn toch soort Joden. En die trekken het evangelie, of die trekken de gemeente weg bij het evangelie. En daarom is Paulus zo furieus. Daarom spreekt hij deze radicale woorden uit onze tekst over alles en iedereen die het ene evangelie verdraait. Misschien dacht u toen u het las, mocht Paulus dat dan? Kon Paulus zomaar als mens dat zeggen over al die gemeenten daar? Nou, het antwoord is ja. Paulus had die volmacht, dat zegt vers 1 van ons hoofdstuk. Hij was door de Heer Jezus en door God de Vader geroepen. Geroepen tot het unieke en eenmalige ambt van apostel. En als apostel had Paulus het mandaat van God om de kerk van het Nieuwe Testament te funderen. En dat zegt Paulus zelf ook in die woorden van Efeze 2. Daar zegt hij dat die kerk is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. Dat betekent, gemeente, dat Paulus dus niet zomaar bouwde met zijn eigen ideeën. En dat kunnen we ook zien in vers 12 wat we lazen. Hij zegt in vers 12, ik heb dat evangelie niet van een mens ontvangen of uit een boekje of zo geleerd. Ik heb dat door de openbaring van Jezus Christus ontvangen. De Heer Jezus had aan Paulus het evangelie bekendgemaakt en Paulus had dat evangelie weer overgedragen als een gezaghebbende traditie in Jezus' naam om te bewaren, als een schat. Dus met het evangelie van Christus geopenbaard bouwde Paulus de kerk. Hij had de volmacht, mandaat. Als Paulus dat niet had, gemeente, vanavond, als Paulus niet dat gezag had, dan hadden wij vanavond geen sola scriptura, niet de schrift alleen. Iets concreter, als dat niet zo was, dan hadden we vanavond geen grond om Rome of de paus te bestrijden. En nog veel spannender, als Paulus niet dat gezag had, ja, alle apostelen niet dat mandaat had, hadden wij vanavond allemaal, maar dan ook allemaal, geen enkele reden om zeker te zijn van onze zaligheid en ons ontmoeten van God. Hadden we geen zekerheid ervan. Hadden we geen grond om gelovig op te rusten. Dus er staat nog wel wat op het spel als we nadenken over het gezag van Paulus en daardoor ook van het evangelie. Onze persoonlijke zekerheid. Daarom is dat de eerste sola waar ik vanavond op wil wijzen, die onopgeefbaar is. Alleen het woord. Het exclusieve, gezagdragende woord van de apostelen. Als een zeker, als een betrouwbaar, als een genoegzaam woord voor de hele kerk van Christus. Dat boven alles en iedereen verheven is. Boven de paus, boven de traditie. Het apostolische woord. Dat is het eerste wat we moeten gedenken vanavond. Bij het eerste punt. Het goddelijk gezag. Van dat apostolische woord. En het evangelie, gemeente, van die eerste sola van het woord alleen is dit. Gelovig rusten in dat woord. Rusten op het evangelie van Christus met de woorden uit vers 7... Dat is reddend. Dat is zaligmakend. Op grond van dat woord. Vanavond kunnen wij het allemaal, vanwege dat apostolische woord, het wagen om daarop te steunen, op dat evangelie wat tot ons spreekt. We hoeven niet te wagen op de kerk of op de traditie. Zelfs niet ten diepste op de belijdenis. Ten diepste niet. Alleen op het ene woord. Dat is het eerste punt. Het woord alleen. We gaan naar ons tweede punt, want gemeente, wat opvalt is dat Paulus hier wel een enorme exclusieve claim doet in onze tekst. Hij zegt, er is maar één reddend evangelie. Kijk maar, in vers 8 zie je dat ook. Buiten hetgeen gij ontvangen hebt. Dus die optie sluit hij helemaal uit. Vers 9 ook. Buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, is er geen evangelie. Dus, volgens Paulus doet het er vanavond toe wat u en ik geloven. Kijk, de judaïsten die die gemeente belaagden en Paulus konden niet allebei tegelijk hebben. Dat is duidelijk, dat zegt hij. Hetzelfde, hè? Rome en de reformatie kunnen niet allebei tegelijk gelijk hebben. Dat kan niet. We zijn geweldig postmodern tegenwoordig. Dan zeggen we ja, nou ja, ieder zijn eigen waarheid. Dat is gewoon een perspectief, maar ze bedoelen hetzelfde zo. Hè? Maar Paulus zegt vanavond in vers 9. Blijf bij hetgeen ik u tevoren gezegd heb. En het begin van vers 9, gemeente, dat staat in het Grieks in een opvallende vorm, het perfectum. En dat wijst erop dat Paulus het hier niet zomaar over een babbeltje had van hem, maar dat hij een geautoriseerde christelijke leer had overgedragen aan de gemeente. Wat ik u tevoren gezegd heb. En de straffe toon in onze tekst laat natuurlijk al duidelijk zien, die waarheid die hij de gemeente had overgedragen is onveranderlijk en is onopgeefbaar. Dus dat staat vast. Nou, dan gaat het er vanavond dus wel om wat wij geloven. Kijk, je hoort het wel eens, hè? Dan zeggen ze, ja, maar als je maar gelooft, hè, dan ben je gered. Als. He, van, ja, we zeggen het wel met verschillende woorden. Of, ja, kijk, ze bedoelen het ook misschien wel iets anders. Maar dat geeft dan niet. Het gaat erom als je maar gelooft. En Paulus die zegt vanavond, dat is onzin. Paulus, die zegt eigenlijk, dat is niet genoeg, als je maar gelooft. Want wat Paulus doet in vers 9, hij spreekt de vloek uit over judaïsten die ook geloofden in de Heer Jezus. Dus dat is niet zonder meer in orde. Het gaat er vanavond wel om in die woorden van Paulus, als hij die vloek uitspreekt, wat wij geloven. Die judaïsten geloofden ook dat Jezus de Messias was. Nou, wat ging er dan fout bij de judaïsten? Als het gaat om wat wij geloven vanavond. Nou, dit. Het is heel belangrijk om vast te houden, om de gelaten brief te begrijpen, maar ook de strijd met Rome. Het fundament, de grond waarop God u en mij kunnen aannemen tot zaligheid, die werd verziekt door de judaïsten. Want dat is het echt. De judaïsten die morrelden aan de manier waarop je alleen op goede voet met God kan komen te staan. Iets wat we allemaal ook moeten weten vanavond. Staan wij op goede voet met God, onze scheppergemeente? Dus daar gaat het over in deze brief. Wij noemen dat met dat bekende woord, maar ook een moeilijk woord, rechtvaardiging. Het gaat over een herstelde relatie tussen u en God. De status, de positie voor God, waarvan u en ik verzekerd kunnen zijn van zijn gunst of niet. Daar morrelde de judaïsten aan. En u begrijpt wel, als het gaat om zekerheid van Gods gunst, zekerheid op goede voeten staan met God. En dan denken we gelijk aan die vraag van Luther. En ik denk soms wel de vraag van ieder mens op de bodem van het hart. Hoe vind ik dan die genade God? Nou, het antwoord van de judaïsten is dit. Je moet natuurlijk wel geloven in Jezus, maar je moet ook wat doen. Besnijden, zeiden ze. Geloof in de Heer Jezus was dus niet genoeg. Er moest iets bij. Joost de feestdagen van de Joden of rituelen enzovoort. Dan zou God tevreden zijn. Nou, jaren later zei Rome dat ook. En iedereen zal het met me eens zijn. Rome zei dat op een heel andere manier. Maar de structuur was hetzelfde. Het is een soort van drietrapsraket. Moet je maar goed opletten. Bij Rome zat het zo in elkaar en bij de judaïsten ook. Eerst één, natuurlijk dat geloof, daar had Rome het echt over. En dan twee, gehoorzaamheid. Nou, in de plaats van besnijdenis had Rome werken. En dan drie, na een lang proces en flink je best doen, kon het natuurlijk op den duur zijn dat je eventueel, nou u hoort het al, dat duurde echt wel even, dat je eventueel gered was. Dus een drietrapsraket. Eén, geloof. Twee, gehoorzaamheid. Drie, gered. Nou, wat moest je dan doen om bij stap drie te komen? Om zeker te zijn van Gods gunst? Ja, van alles. Uw doen en laten zou er helemaal toe doen vanavond. Uw kwaliteit van leven voor God zou alles bepalen. Of God blij met u is vanavond. En natuurlijk, Rome was rechtzinnig genoeg om te zeggen, genade gaat wel voorop. Zo anders dan bij ons, dat zit hem dan meer in de sacramenten. Wij noemen de genade Gods gunst. Zo anders, maar goed. Rome zei genade voorop en dan hadden ze 7 sacramenten. Dan kon je door die sacramenten die genade krijgen voor je geloof. En dan kon je met dat geloof je mouwen opstropen en aan de slag. En als je wel eens een uitglijder had, dan konden we de biecht doen natuurlijk. Of we konden een aflaat kopen. Nou, heel vaak het Ave Maria. Die praktijken. Dus Rome zei, kom maar op naar de mis. Neem die genade tot je, het lichaam van Christus. En ga ermee aan de slag. Laat dat geloof vorm krijgen in je leven. Door de liefde. Nou, en dan op den duur, hè, stap 3, wie weet. Gered. En ze hadden hele lijsten met werken die je dan onderweg moest doen. Maar als ik dan aan de priester vroeg, wanneer is het dan genoeg, priester? Wanneer zal God dan tevreden zijn? Wanneer zal hij mij aannemen? Dan bleef het heel stil vanavond. Dat was het zware juk van Rome. Vertrouw maar op wat je hebt gedaan. Op je godsdienst, op je inspanning, op je werken. En doe je best, zoveel dat je kan sparen. Dat was het antwoord van de kerk. Nooit gaf de priester je zekerheid. Nooit. Dus gemeente, in de grond van de zaak zei Rome met die drietrapsraket dit. Een kwaliteit van u. Een daad. Een belangrijk ding in je leven wat je voor God hebt gedaan. Prestatie. Dat is nodig. En soms al heel veel. Om op goede voet te komen met God. Op goede voet te komen. U moet zoveel sparen, zodat eindelijk op een dag het moment aanbreekt dat u voor God kan staan en kan zeggen, hier, dit heb ik gedaan, neem mij alstublieft aan. Ik heb mij, die aanneming heb ik me waardig gemaakt. En Paulus zegt vanavond, nee. Als we zo met het evangelie omgaan, gaat het helemaal fout. Als je geloof vermengt met uw doen en laten, dan gaat het fout. Niet geloof en iets erbij. En dan wat dan ook, hè? Judaïsten zei je besnijdenis. Rome zei je werken. Wij kunnen ook nog zo vroom zijn. Tranen. Of goede voornemens. Of boetedoeningen. Nee, zegt Paulus. Vermengt dat niet bij het geloof. Om op goede voet te komen bij God. Om geaccepteerd te worden. Als je dat doet, 100% fout. Uw prestatiegemeente, uw bijzondere ervaringen, uw gulle gaven aan de kerk, uw godsdienst, uw liefdesbetrachtingen, uw serieuze gehoorzaamheid, uw inspanningen voor God, die moeten vanavond totaal buitenschot blijven als het gaat over de grond. De basis waarop God kan zeggen over uw leven, kwijtschelding. Hier heeft u vergeving en eeuwig leven. Totaal buitenschot. Paulus leerde juist in deze gelaten brief deze structuur. Eerst geloof, dat wel. Maar daarna, direct, die seconde, gered. En pas dan de gehoorzaamheid. Door de Heilige Geest. Dus Paulus leerde, goed onthouden voor vanavond, geloof, gered, gehoorzaamheid. Dat is Paulus' drietrapsraket. En iedere andere structuur is mis. Gemeente, Paulus gebruikt in vers 7 in het Grieks een opvallend woordje voor verkeren. De HSV die vertaalt het met verdraaien. Nou, dat lijkt er meer op. Maar het Grieks zegt eigenlijk dit. En dat is heel belangrijk. Om de ernst te begrijpen van wat er gebeurt. Paulus zegt, als je rommelt aan het evangelie. Dus je laat iets van die mens meetellen. En ik zei het net al. Wat dan ook. Hè, een donkere kleding. Of een serieuze bijbelvertaling. Dat weegt tegenwoordig zwaar mee. Of nou ja. Een ernstig gezicht en een ernstige levensstijl. Nou, als je dat laat meetellen, zegt Paulus, dan tover je het evangelie in iets wat het tegenovergestelde van het evangelie is. Het Grieks wil eigenlijk laten zien dat het verandert in iets wat nou precies het omgekeerde is. Het gaat binnenste buiten. En daarom het tweede punt vanavond. Het doet ertoe wat u gelooft. Laat u de zuivere geloofsinhoud los. Maakt u die flexibel, alle soorten tinten grijs. Beetje water bij de wijn. Dan verliezen we alles vanavond. Dan blijft er niks over. Om het maar zo te zeggen, dominees, kerkenraden, die moeten klare wijn schenken. Doen ze dat niet, dan schenken ze puur vergif. Er zit niks tussen in die woorden van Paulus. Het is zuiver of het is verdraaid. Het is zuiver of het is verdampt. Er bestaat niks. Het is één van beide. Vers 7 zegt, er is geen ander evangelie. Er is er maar één. En al het andere is vervloekt, zegt Paulus vanavond. Exclusief evangelie. Dat is de ernst vanavond. En als we kijken naar vers 6 gemeente, Paulus heeft het dan over, ja, over loslaten. He, door dat vermengen en verbouwen, weet je wat er dan gebeurt, zegt vers 6. Dan worden we afvallig van hem die ons geroepen heeft. Dus het gaat inderdaad om de inhoud, maar er gebeurt iets bij. Laten wij die zuivere apostolische waarheid los, dan heeft dat relationele gevolgen. God kwijtraken. Paulus hebben het over haast wijkende in vers 6. En dat zinspeelt op het Grieks onvoorstelbaar. Maar het heeft veel te zeggen. Dat zinspeelt op je toekeren naar een andere religie. Dus Paulus zegt, of wat ik je heb geleerd, dat is religie, of de rest, is allemaal niks. En daar rust de vloek op. Gemeente, we gaan naar het derde punt. We hebben als eerst gezien dat Paulus woord, Paulus evangelie, goddelijk gezag heeft. Sola scriptura. Als tweede dat het exclusief is. Er is er maar één. En om het maar zo te zeggen, dat evangelie is voor iedereen de maatstaf, de norm. Het doet ertoe wat wij geloven. En ik zeg niet, het doet er precies toe wat wij ervaren, dat zeg ik niet. Dat verschilt per karakter, dat moeten we begrijpen. Maar het doet ertoe wat wij geloven als geloofsinhoud. Daarom nu het derde punt, wat is dan die inhoud? Wat is de inhoud van het evangelie, de kern? Of met de woorden van vers 7, wat is dan het evangelie van Christus? Gemeente, daar komen alle andere sola's in beeld. Ik zei het net al, hè? Niet vermengen. Alles van ons moet vanavond buitenschot blijven. Anders is het evangelie geen evangelie meer. Luther, die zegt het in het voorwoord van zijn gelaten brief zo. Dat is heel mooi. Hij zegt, er is geen middenweg. Het is niet en-en. Het is of uw doen en laten, of Gods doen en laten. Dat kan je niet combineren. En dat vergat Rome. En dat vergaten de judaïsten ook. En daarom Paulus scherpe woorden. Het is dus niet Christus en de besnijdenis. Of zoals Rome zei, Christus en de werken. Het is of Christus alleen, of wij alles zelf alleen doen. Paulus legt het evangelie uit in een notendop in Galaten 2 vers 16, die bekende woorden. Dan zegt hij eigenlijk met zoveel woorden hetzelfde als wat Luther ons wil uitleggen. Hij zegt, wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus alleen. Goed opletten, hè? Door het geloof in Christus alleen rechtvaardig. Dus vanwege Christus doen en laten. En dan is het geloof niet werken. Dat staat daar tegenover. Geloof alleen. Christus alleen. Dat is het evangelie van Paulus. En we weten het evangelie van de reformatie. Sola fide. Geloof zonder de werken. Alleen. Luther, of de Rome had een mond vol van geloof. Tuurlijk. Maar dat woordje alleen, dat wilden ze niet. En natuurlijk hadden ze het over Christus, maar Christus alleen, dat wilden ze niet. Paulus zegt, wij weten dat de mens alleen, zonder de werken, door het geloof in Christus alleen, op goede voet brengt bij God. Dat brengt alleen vrijspraak, dat brengt alleen vrede in mijn geweten. Op grond van Christus werk, alleen en niets van mij. Niets van mij. Dus ik zeg het nog een keer. Het vertrouwen op Christus alleen plus niks. Dat brengt u een schuldvrije positie, een status voor God. op die grote dag en hier al in uw geweten. En meer nog, dat eenvoudig vertrouwen, dat beleden we ook met zondag 23, dat brengt u op die plek waar God 100% met u tevreden is van wieg tot graf. 100% van A tot Z. Helemaal goedgekeurd. Uw hele leven, verleden en toekomst. Nou, hoe zat dat dan, gemeente? Hoe had Paulus dat gepreekt, die waarheid die we net in een notendop hoorden? Hoe zat dat evangelie in elkaar? Nou, we kunnen onmogelijk heel het evangelie van Paulus even in kaart brengen vanavond. Maar laten we naar vers 4 kijken. Daar zien we een glimp van de kern van het evangelie. Kijk maar mee. Paulus heeft het daarover die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Paulus heeft het over getrokken worden uit de boze tegenwoordige wereld. Gemeente, als het gaat om de inhoud van het evangelie, daar begint het evangelie. Goed vasthouden. Onze situatie is het enige waar het ene evangelie van Paulus aan beantwoord. Het enige. Het is een antwoord op die situatie in die boze tegenwoordige wereld. Het is geweldig nieuws voor een verschrikkelijk nare situatie. Want volgens vers 4 leven wij allemaal in een domein, in een gebied dat boos is. En dan moet u niet per se denken, nou ja, dat boze dat zit om me heen. Dat betekent ook, het zit ook in mij. Dat boze zit in ons, we maken er deel van uit. Iedereen is in dat gebied verslaafd aan zonde, kan ook godsdienstige zonde zijn, in die tegenwoordige slechte wereld. En Paulus zegt in Galaten 3 dat wij daarom allemaal leven onder Gods ongenoegen. Onder de vloek van de wet. Omdat wij daar niet volkomen aan beantwoorden. Niemand hier vanavond. Allemaal. Als God met ons in het gericht gaat, staan we schuldig. Omdat we God niet volkomen geven wat Hij eist. Dat is de beginsituatie waar het evangelie ons in opzoekt. En gemeente, voor ieder mens, en ik meen het echt, voor ieder mens, niemand uitgezonderd hier in ons midden, is die beginsituatie een naar struikelblok. Niet voor niets was er zo'n strijd tussen Rome en de Reformatie. Om het plat te zeggen, iedereen struikelt flink over het evangelie, voordat het een deur wordt tot de zaligheid. En ik denk uit eigen ervaring dat het ook niet bij één keer blijft, bij één keer struikelen. We noemen dat de ergernis van het kruis. Nou, waarom dan? Het evangelie ontmaskert hoe wij er allemaal aan toe zijn. Het evangelie kijkt u aan en zegt, u bent geheel afgeschreven. Om door eigen krachten gered te worden. Geheel. Ja, en dat steekt, hè? Dat irriteert mijn hoogmoed. Het evangelie gaat uit van mijn nameloos verloren situatie. En zolang ik enige, maar één millimeter goede gedachten heb over mezelf, dan word ik daar kwaad van. Dan steekt me dat. Het irriteert me. Ook na ontvangen genade. Is het zo slecht? Maar daar begint het evangelie vanavond hier. Dat het allemaal hulpeloos met ons gesteld is. Hulpeloos, schuldig, onder de vloek, hulpeloos. En we moeten eruit getrokken worden. Uit die tegenwoordige boze wereld. Een gemeente, goed opletten. Ieder evangelie, dat in feite geen evangelie is, laat dat helder zijn. Maar ieder evangelie morrelt hieraan. Dat morrelt aan die afgeschreven status van ons als mens. Als het gaat over zalig te kunnen worden. Over zelfredzaamheid. Ook Rome, ook Erasmus, ook de remonstranten, ook mijn nare hoogmoedige hart. Ze zeggen allemaal zoiets van, nou, waar, hulpeloos, hopeloos, zeker, maar net niet zo slecht. Hè? Kijk, zo slecht en verloren is het nou net niet. Hè? Kijk, we kunnen er nog net wel wat aan doen. Zo naredeneren. Dat zit erin. Er is restauratie mogelijk. Dat leeft er in mijn hart. Die vijandschap. Altijd, maar dan ook altijd, overschat het verziekte evangelie de mens. Altijd. En bij gevolg verkleint het valse evangelie Gods genade en Christus werk. En het is waar, het verkleint ook Gods heiligheid. Alsof God, ja, ik bedoel het eerbiedig hoor, maar alsof God een goed zak is met weinig zelfrespect. Van, ja, val wel mee. Weinig zelfrespect. Nou, dat is niet zo. Op Golgotha zien we hoe God de zonde bloedserieus neemt. Bloedserieus. Maar voor nu, het valse evangelie kleineert het werk van Christus en vergroot de mogelijkheden in de mens. Overschat die. En het zuiver evangelie van Paulus vanavond, want op de rest rust gewoon dat nare oordeel. Het zuiver evangelie verkondigt vanavond eerlijk, gemeente in waarde, hoofd voor hoofd. Het is hopeloos met u gesteld. U kunt nooit, nooit meer zalig worden door eigen krachten. Door eigen ondernemingen, door eigen inspanningen, voornemens, levensverbeteringen, plannen. Het kan niet. U bent totaal afgeschreven. Als het gaat om zalig worden, bent u totaal gedisqualificeerd. Dat is de boodschap van het evangelie. Paulus laat het ook direct zien in die verse 4. Het Griekse woordje, trekken. Trekken laat zien dat het werkelijk iets is wat een complete redding is van de andere kant. Die niks met ons te maken heeft. Het is een redding van buitenaf, zonder ons. Daar wijst het op. Trekken. En weet u wat het evangelie is? Het is niet alleen slecht nieuws voor u. Ja, het is dat ook. Maar het is vooral goed nieuws. Want het evangelie, moet u eens kijken, wat is het onderwerp in vers 4 van de trekken? Wat is het onderwerp? Wie trekt er? Wie redt er? Onze Heer Jezus Christus. Hij is gemeente de enige reddende oorzaak voor ons. En er staat er ook nog bij, naar de wil van God de Vader. De Vader is de enige zendende oorzaak van onze redding. Dat betekent al gelijk soli deo gloria en gelijk sola gratia. Dat begrijpt u wel. Vader, hij nam het initiatief. Hij wilde vanavond. Hij wilde. Dat is het hele evangelie. Toen onze barmhartige en onbegrijpelijk genadige God en Vader zag wat wij nooit door eigen krachten konden doen, nooit verlost worden. Toen zond hij zijn zoon. Omdat wij nooit meer zelf op goede voet met hem kunnen komen, stuurde hij hem. Omdat wij te verloren waren om het in orde te maken, nam hij het initiatief en hij begon met de reddingsactie. Hij begon. Daarom wilde hij dat zijn zoon zich zou geven, zodat u en ik getrokken konden worden uit die boze tegenwoordige wereld waarin wij gevangen zitten door eigen schuld. Gevangen in zelfliefde, gevangen in egoïsme, gevangen in slavernij, van alles wat we liever hebben dan God. Wat we liever genieten in de plaats van Hem. En daarom gevangen onder de vloek van Gods wet en op reis naar de eeuwige dood. Maar God de Vader wilde anders, uit peilloze goedheid. Hij alleen wilde anders, dwars. Tegen uw en mijn verdraaide wil in, die niet meer wil wat God wil. Uw en mijn ontaarde wil, die ontaard is in vijandschap, daar dwars tegenin staat hier Gods wil. Het evangelie is dit. Uw en mijn lelijke onwil, het kan God niet tegenhouden vanavond. Uw en mijn vastzitten in de zonde. En we hebben er genoeg waar we aan vastzitten die we niet los willen laten. U en mijn zelfliefde en niet God lief hebben. Het kan God niet tegenhouden vanavond. Kijk maar wat er staat. Naar de wil van God en onze Vader. Daar
ontspruit onze redding, gemeente. Daar komt het evangelie vandaan. Uit die liefdevolle wil borrelt de hele verlossing omhoog. Vader wilde dat Christus zichzelf zou geven voor onze zonden. Onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. Hij riep het: Heer Zoon, er zijn er ook in waarde die daar liggen. En hun zonden maken scheiding tussen mij en hen. Ik stuur u naar de wereld. U moet uzelf geven voor hen daar. Want ze liggen daar in dat boze tegenwoordige waar ze niet meer uit kunnen komen. Zo lief had God de wereld dat hij zijn zoon stuurde. Ook voor zondaren in Wader. Zo lief. Hoort u het? Het evangelie is dit. Niemand wil in Wader. Maar niemand kan in Wader. En niemand zal in Wader. Ook ik niet. Het is hopeloos. Maar God had lief. Daarom wilde hij. Daarom staat er in vers 4. Naar de wil van God. Dat maakt het verschil. Verder niets. Daarom genade alleen, gemeente. Genade alleen. Het laat zien dat Christus. Het geschenk van Christus. Laat zien. Genade alleen. Van God de Vader. En als we verder lezen in dit weergaloze evangelie, dan staat er, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opnieuw een wil, hè? Christus gaf zichzelf. Hij wilde ook. In die woorden klinkt het heerlijke lied van zijn lippen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in waarder, die ze nooit kunnen voldoen, die ze nooit kunnen houden, nooit kunnen vervullen. Ik draag hem met de vloek erbij, vader. Christus kwam om zichzelf te geven voor zonde. Weet je wat dat zijn, zonde? Kan ze soms in de lucht hangen, hè? Zonde zijn uw en mijn mensmiddelpuntige gedrag. Zonde is uw verdriet veroorzaken omdat u voorrang geeft aan uw eigen ik, uw eigen verlangens, uw eigen wil en daarmee dingen ontwricht. Harten breekt. Voorrang geven aan uw lievertjes, uw verslavingen aan zonde, wat u aan wil klikken of waar u naartoe wil. En zonde is uw brutale ongehoorzaamheid en uw liefdeloosheid tegen God de Schepper, die alleen het goede wil en er tegen ingaan, zodat u niet tot uw bestemming komt, zoals God u bedoeld heeft. Maar uw verzet tot ongeluk van uzelf. Zonde is het harteloos negeren van het genadig aanbod van het evangelie, de roepende lokstem, laat ons te samen richten. En dan zeggen, dat is voor de uitverkorenen. Dat is zonde. En voor die zonde staat er hier. Voor zonde. En kijk het maar na in uw leven. Voor die concrete zonde staat er. Gaf Christus zichzelf. Het zijn dus geen mooie zonden. Het zijn lelijke, echte, serieuze zonden. Vanuit ons egoïstisch hart. Want laten we eerlijk zijn. Wie heeft nu zijn naaste liever dan zichzelf? Niemand op aarde. Dat was Jezus alleen. We zijn egoïsten. Allemaal. Nou, voor, staat er, voor die zonde kwam Christus. En het wonder van het woordje voor, gemeente, is dit. Het betekent in het Grieks plaatsvervanging. Plaatsvervanging. Christus in mijn plaats. Het betekent ten behoeve van al die lelijke praktijken die Gods ongenoegen veroorzaken, die alles verwoesten, kwam Christus. Het woordje voor betekent hij kwam in uw en mijn verloren zijn, gemeente. Hij kwam in uw en mijn krachteloos zijn, hulpeloos zijn, om voor ons op uw plaats, voor ons te doen wat wij nooit konden doen. Die ondraaglijke straf te dragen, weg te dragen als een lam. En iedere onuitwisbare zonde, iedere, niet uit te wissen, te bedekken met zijn bloed. Ik voor u, dat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Voor ons. Het evangelie verkondigt uw gemeente Christus op uw plaats. Voor uw overtredingen tegen God. Op uw plaats van het eten van de boom. Op uw plaats onder de wet, onder het oordeel. Op uw plaats als schuldenaar. Om die verschrikkelijke executie, het gevolg van onze zonde, te ondergaan. Wat wij van ons afroepen. Die eeuwige dood, die hij in 3 uur opgepropt, onderging. Daar wijst het woordje geven op in vers 4. Geven. Zijn totale overgave, zijn gehele ondergang voor ons. Maar Paulus' evangelie verkondigde niet alleen de gebluste toren. Paulus' evangelie verkondigde ook: Christus is voor ons geworden tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot verlossing. Dat is de andere kant van het evangelie, gemeente. Zo mooi. Christus kwam ook om Vader terug te geven wat wij hem behoren te geven. Een volkomen gerechtigheid, een volkomen gehoorzaamheid. Hij kwam om Vader dat gave, dat vlekkeloze, dat zuivere aardse leven waarvoor wij waren gemaakt, om dat Vader terug te geven. Hij leefde altijd in liefdevolle gehoorzaamheid aan Vader. Zoals wij zouden moeten leven met Adam. En weet je wat het mooie is van die weg, van dat zuivere leven? Christus bereikte in die weg de finishlijn die Adam nooit heeft bereikt. Kijk, de Heer Jezus won wel de prijs van het proefgebod. En het wonder is, de Heer Jezus deed het namens ons. Hij deelt die prijs, dat eeuwige leven, onveranderlijk eeuwig leven, deelt hij uit onder het evangelie. En gemeente, dat volmaakte zuivere leven in liefde, dat heeft Vader aanvaard. Dat staat in vers 1. Hij wekte hem op uit de doden. Dat betekent het. Vader was volkomen tevreden met wat Christus deed in uw en mijn plaats. Eeuwige goddelijke gerechtigheid bracht hij aan het licht. Zo heeft gemeente Christus in zijn lijden en sterven en in zijn opstanding alleen, hij alleen, de enige grond voor u gelegd, waarop u een herstelde relatie met God kan krijgen door een eenvoudig rusten. Hij alleen legde het volledige fundament om op goede voet met God te komen vanavond. Of om het anders te zeggen, hij heeft het hele certificaat voor ons ontwikkeld, waarvoor we zo naar God toe kunnen lopen en kunnen zeggen: Vader, geef mij alsjeblieft het leven bij u, want ik heb het me waardig gemaakt. Of nog anders, de Heer Jezus heeft met zijn werk de enige jas geweven waarin iedereen die hem aandoet door het geloof gegarandeerd binnen zal gelaten worden bij de hemelpoort. Gegarandeerd. Want gemeente, die gezegende jas, dat gouden certificaat van Christus, dat maakt u in één klap een volwaardig kind van God. Door een eenvoudig geloof. Dat geeft u direct kwijtschelding van alle zonden, ook van de toekomst. Het geeft u terstond, alsof u een volmaakt mens bent, die positie, volmaakt. Het verzekert u daarom van Gods onveranderlijke liefde. Een eeuwig paradijselijk leven. Kijk, Rome die wilde zelf een stukje lap aanhechten aan de jas. Die wilde zelf bij dat fundament een stukje erbij timmeren met werken. En ik ook regelmatig in mijn hoogmoed. Omdat ik denk dat ik zo mooi kan preken en zo goed ben. Zo'n naar hoogmoedig mannetje. Zelf een paar zinnetjes toevoegen aan het certificaat voor God. Om te zeggen, ja Christus, maar ik heb ook dat. En daarmee vernietigen we het hele evangelie. Het solus Christus. Het Christus alleen. Gemeente, we begonnen dit punt ermee. Er is geen middenweg mogelijk tussen Christus' gerechtigheid en die van ons. Er is geen mix mogelijk tussen uw fantastische prestatie en Christus' prestatie. Dat ondermijnt alle zekerheid van Gods tevredenheid als we daaraan beginnen. Denk maar mee. Ik zal altijd onzeker zijn of ik wel goed genoeg ben als dominee. Ik zal altijd onzeker zijn of ik wel heilig genoeg ben. Serieus genoeg, liefdevol genoeg. En wat we dan overhouden is die slaafse godsdienst van Rome. Vol trots als ik het goed doe. Of vol kruiperige angst als ik twijfel. Is het wel mooi genoeg? Geen middenweg mogelijk. We gaan naar het laatste punt tot slot. Het karakter van het evangelie van Paulus. Gemeente, het karakter is dit. Ik weet niet of u het opviel. Ik zei telkens voor u. Voor u. En ik bedoelde echt iedereen namens mijn meester. Hoofd voor hoofd. Ook thuis die meeluistert. Dat is het karakter. Wat vers 4 zegt. Voor ons. Ten behoeve van u. Is het karakter van het evangelie. U. Paulus heeft het in onze tekst in vers 9 over een verkondigd evangelie. Een verkondiging is altijd persoonlijk. Tot iedere hoorder. God praat hier niemand over het hoofd. Het is altijd u. Persoonlijk. En dat was ook gebeurd in Galatië. Het was persoonlijk geworden tussen Christus die zich openbaarde in die woorden van Paulus door zijn geest en die Galaten. Daar hadden ze hem in ontmoet. Door die boodschap. Is het al gebeurd, gemeente? In het evangelie de Heere Jezus ontmoet, als die u voor ogen wordt geschilderd. Het evangelie is dus openbarend van karakter. Het maakt u iemand bekend. Het is bekendmakend. En tegelijk is het evangelie schenkend. Dat hoort bij elkaar. Het maakt bekend en het schenkt. En dat geschenk wil aangenomen worden vanavond. Voor u. Kijk, Rome had dit karakter van het evangelie verpest. Rome zei, het is een advies. Het is een raadgeving. Iets wat je moet doen. Zoals wat de dokter zegt, neem maar die 3 pilletjes, dan word je genezen. Dat had Rome gedaan met het evangelie. Maar niets is minder waar. Gemeente, het evangelie is geen klusjeslijst voor wat je moet doen voor God. Dat dacht ik. En daarom liep ik als jongen de kerk uit. Ik denk, ik ga een beetje werken. Begreep er niks van. Maar het evangelie is goed nieuws voor iedere hoorder. Het is een blijde boodschap die bekend maakt wie uw redder is. En tegelijkertijd met die redder laat het evangelie zien wat u brood nodig heeft voor uw zaligheid. En het komt tot u als een geschenk. En het enige wat past bij dat karakter van het evangelie, wat er symmetrisch aan is, wat past, we noemen dat met een moeilijk woord, wat accordeert. Het enige wat erbij past, is niets doen. Niets doen. Net als bij een verjaardagscadeau, hè? Wat doe je ervoor? Niets. Dat is een geschenk. Of anders gezegd, wat doen wij ervoor als we nieuws lezen in de krant? Dan zijn we toch ook niet aan het werk? Dan zijn we nieuws lezen. We zijn niet aan het doen. Dat is het enige wat past bij het evangelie. Horen, vertrouwen, ontvangen. Dat is het enige wat overeenstemt, wat accordeert. Niets doen, horen, voor u, het woord voor waar houden, aannemen. En het is waar. Dat aannemen veronderstelt loslaten van het leven waar het oordeel op rust. Loslaten. Aannemen. Vanavond werd u Christus gepreekt als fundament. Vanavond werd u het certificaat verklaard voor u. Vanavond liet de Heer Jezus die jas zien die hij heeft geweven om op goede voet met God te komen. En weet u wat er dan gebeurt onder het evangelie, gemeente? Als de woorden klinken in uw oren, dan wordt er direct dat fundament zo onder uw bank geschoven. Die grond wordt direct onder uw stoel, onder uw bank geschoven. U hoeft alleen maar te rusten, u hoeft niks te doen. Alleen maar te rusten. Meer niet. Leunen en steunen op de vaste rots van uw behoud. Onder de verkondiging van Jezus' naam wordt aan ons allemaal dat certificaat dat hij heeft bereid in zijn werk, dat wordt aangereikt tot aanneming. Dat certificaat waardoor iedereen voor vader kan verschijnen en kan zeggen, alsjeblieft, ik heb het me waardig gemaakt, die positie. In de verkondiging komt de Heer Jezus tot u persoonlijk. Hij maakt zich bekend in die woorden voor u. Daarom nogmaals, nog één keer, kom hij vanavond tot iedere hoorder, vanavond tot u allemaal. Als u meeluistert, als u hier zit, hoofd voor hoofd. Hij komt tot u, Christus, met die jas. En hij vraagt het u persoonlijk. Ik wil u graag deze jas geven. Die jas die u op goede voet met God de Vader kan brengen. En die je een kind van God maakt. Die jas die ik heb geweven in mijn sterven, in de vloek. Die jas die ik heb versierd in mijn opstanding. Hij is voor u versierd in mijn opstanding. Hij is voor u geweven in mijn sterven. Die jas belooft u kwijtschelding van zonde. Hij belooft u vrede in uw geweten. En hij vraagt u gemeente. Mag ik u alstublieft die jas om de schouder slaan. Zodat u direct op goede voet staat met God. Veilig ben voor de dood, voor de macht van de zonde en de duivel. Zodat u nooit meer hoeft te vrezen voor eeuwig. Mag ik hem u kwijt vanavond, vraagt Christus u. Mag ik hem om uw schouders slaan? U hoeft alleen maar niets te doen en te ontvangen. In te stemmen met het aanbod wat Christus u vanavond doet. Dat is het karakter van het evangelie. Iedereen kom vanavond in de klanken die trillen in de oren in aanraking. Met de vergeving van zonde en eeuwig leven, zo dichtbij. Niet omdat u het uzelf ook waardig gemaakt, of kunt waardig maken. Niet omdat u vanavond goed gesteld bent, serieus hebt geleefd, of juist te zondig bent. Niet omdat u voorbereid bent op die genade. Dat bent u niet en dat kunt u niet. Uw enige geschiktheid vanavond om het te ontvangen is uw totale ongeschiktheid. Uw enige kwalificatie om het evangelie te omhelzen is uw totale diskwalificatie. Gaf ik dat me iedere dag toe? Wat was ik dan rijk? Dat ik lege handen had om te ontvangen. Gemeente, niet stelt mee vanavond. Waarom niet? Het karakter van het evangelie is nieuws. Het is geen advies of een klusjeslijst. Het is nieuws. Dat betekent je kan er niks voor doen om het te pakken te krijgen. Je kan er niks voor doen om in aanmerking te komen voor evangelie. Waar de klanken van het evangelie klinken, daar komt u direct in aanmerking, persoonlijk. Waar het evangelie u verkondigd wordt en Christus aangeboden, daar is het direct dat u gratis mag ontvangen. Het geeft u direct het recht om die jas aan te nemen. Iedereen. En dat doet het geloof. Het geloof houdt op met doen. Het geloof rekent niet met eigen goedheid of slechtheid. Het geloof ziet ervan af om door eigen krachten zalig te worden. Het geloof richt zich op genade alleen. Want het is niet te verdienen. Het geloof kijkt van zichzelf af en kijkt naar Christus alleen. En rust op hem alleen. Zoals hij zich bekend maakt in het evangelie. Zoals hij zich geeft in de verkondiging. En dan beleidt het geloof dit. Soli Deo Gloria. U hebt het gedaan. Hoorde u het? Hier komen alle sola's van de reformatie bij het ene zuivere evangelie samen. Ik herhaal het tot slot nog één keer. Dan gaan we afronden. Geloof richt zich op genade alleen. Ik ben schuldig. Ik heb het niet verdiend. Ik kan me niet in aanmerking laten komen. Ik richt me op genade alleen. Ik erken mijn verlies. Dat is de sola gratia. Geloof richt zich op Christus alleen en vertrouwt op Hem alleen. Het laat dus werken los, goede voornemens, zonden los. En het beleid Christus alleen. Het geloof ziet op Christus zoals Hij zich bekend maakt in de verkondiging persoonlijk. En Christus maakt zich persoonlijk bekend. En Hij schenkt zich persoonlijk aan iedere hoorder. Maar het ongeloof doet dit, maar het geloof niet. Het geloof verwelkomt Christus. Luther zegt het zo. Met uitgestrekte armen en een blij gemoed omhelst het geloof Christus. Uitgestrekte armen. Niet de vraag voor mij. Het evangelie is persoonlijk voor u. Het geloof rust op dat woord van Christus alleen, waarin Hij zich bekend maakt. Dat is het sola scriptura. Zo komen alle solas bij elkaar. Genade alleen, geloof alleen, Christus alleen, het woord alleen. En wat ik er helemaal buiten val, God alleen. De eer. Christus komt met die jas. Is het in uw leven gebeurd, gemeente, dat u zegt, echt waar, voor mij? En niet meer nee kon zeggen. Maar God voor waar hield en betrouwbaar achtte in zijn beloftewoord. Dat u alleen maar kon rusten en schuilen bij Christus. Dan verkondig ik u op dat beloftewoord. Dan heeft u vergeven. Dan heeft u toegang tot het eeuwige leven. En dan mag u het weten vanavond. God is zo tevreden met u. Zoals Hij tevreden is met de Heer Jezus zelf. Zo tevreden. Helemaal. Hij heeft dan 24/7 alle reden om over uw leven te roepen. Dit is mijn geliefde zoon of dochter in waarde. En wie ik al mijn welbehagen heb. Om Christus alleen. Daarom soli deo gloria. Amen. Gemeente, we zingen 118 vers 7. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen. We zien het, we kunnen het gewoon niet bevatten, zo groot. Dat heeft de Heer alleen gedaan, gemeente. Laten we eindigen met dankzegging. Niet ons, o Heere, niet ons, maar geef uw naam eer om uw goede tierenheid en om uw trouw. Dat werk is door Gods alvermogen, door z'Heere hand alleen geschied. U heeft dat fundament gelegd, die grond, waarop ieder mens die eenvoudig rust, die ophoudt met werken, zalig kan worden. Die het beleid, ik kan niet, ik zal niet, ik ben schuldig, ik moet mezelf afschrijven, maar God wil, Hij kan. En ik hoor het in het evangelie, Hij komt tot mij, Hij schenkt zich, Hij zal. En al het ongeloof rechtvaardigt zich en zegt, het is voor de uitverkorenen. En u zegt straks voor uw rechterstoel, gij hebt niet gewild dat de koning over u zal zijn, sla hem dood aan mijn voeten. Geef ons geloof, Heere, dat u voor betrouwbaar acht. Geloof dat hoort dat het persoonlijk is tussen u en ons. Geloof dat het toevlucht neemt tot uw zoon, de toekomende toren ontvliedt. De verloren zoon ging. Hij was niet onzeker of hij ontvangen zou worden. Hij had goede gedachten van die vader gekregen. Hij kende vader. U liet vanavond uw hart zien, Heere, in de verkondiging. U wilde ons bekleden met uw jas. U zoekt ons behoud. We kunnen u alleen maar prijzen dat u zo goed bent. Dat u wilde, uw zoon gaf. We danken u voor het onbegrijpelijk evangelie, aanstootgevend als het gaat om uw diagnose van onze verlorenheid. Maar wat een open deur, als we het erkennen, ja dat is de diagnose, ik ben verloren, hoe moet dat nou? Hoe vind ik een genade God? Dan gaan we als, net als Luther, alsof het paradijs binnengaan, als we dan dat heerlijk evangelie omhelzen. En geef het, Heere, door de verkondiging van het evangelie, ook hier. Geef dat het geen vreemde klanken zijn, dat evangelie. Geef dat we eenvoudig rusten op uw zoon alleen. Omdat het een reformatiedienst is, Heere, danken we u ook voor alles wat u heeft gegeven in de reformatie. We danken u dat u wilde bevrijden uit die verschrikkelijke slavernij van Rome. We danken u dat u die leer van de rechtvaardiging door de werken, dat u daarvan verloste. We danken u dat u ons bevrijdde van wetticisme en de vrijheid van het evangelie teruggaf, de rechtvaardiging van de goddelozen. We danken u dat u daarvoor stervelingen als Luther en Calvijn wilde gebruiken en ook Zwingli en vele anderen. We danken u dat zij in liefde tot de waarheid goed en bloed, ja hun leven ervoor over hadden, voor uw naam. We danken u voor deze heldere lampen die u gaf in de kerk. We prijzen u dat u op grond van de gerechtigheid van uw lieve zoon ons dat eeuwig licht, dat genadig woord heeft gelaten tot hiertoe. En toch belijden we u, Heere. Wat zijn we ontrouw geweest? Wat hebben we die erfenis zo vaak op lage waarde geschat. Als de wereld naar ons kijkt, moeten ze dan zeggen, dat zijn de gelukkige mensen. Die leven niet voor bepaalde wereldse lekkernijen. Nee, die leven voor die ene naam. Die leven voor genade alleen. Voor Gods eer alleen. Voor Christus alleen. Dan moeten we schuld belijden, Heer. We belijden u, breng ons telkens terug. Zodat onze levens het doortrekken. Dat wonder van genade voor goddelozen, dat u ze vrijspreekt. Bevrijd ons van alle wereldgelijkvormigheid. Houd ons in die warme liefde van u, voor zondaren. Heer, geef dat de gemeente de roeping zal verstaan om zo te staan in de wereld en de naam van Christus bekend te maken. We schamen ons dat we het zo voor onszelf houden, het evangelie, alsof anderen niet verloren gaan. We bidden u, geef ons allemaal de ernst in het hart, de plicht te verstaan om bij dit evangelie te blijven. Ook de kerkraad om met dat evangelie in de gemeente te staan. Onopgeefbaar, onveranderlijk, dit is de ene zuivere reddende leer. Al het andere is geen evangelie, maar vergif. Geef dat onze hele kerk, die verteeld is, terug zou komen op dit ene fundament, rechtvaardig door het geloof alleen. Breng ons terug door uw geest, Heere, koning van uw kerk. Reformeer ons weer, ga door met reformeren, het is nodig. Breng ons in de schuld en geef ons gebed ook, om daar te komen, dat er weer iets nieuws gaat opbloeien en mannen als Luther en Calvijn opstaan, om te staan voor uw naam, uw eer, uw zaak, uw evangelie. Geef ons de geest van de reformatie, die ruggengraat geeft, moed om zelfs de dood niet te vrezen. We danken u voor de reformatie. We danken u dat wij door die ontdekking nu, vandaag, gered kunnen worden. En geeft het dat we gered zijn door dat nieuws. Dat het geen geschiedenisverhaaltje is, maar dat we het kennen, net als Luther en Calvijn. Ja, die genade God ken ik. Die ken ik. Hij heeft ook mij opgezocht in het woord. Zich bekendgemaakt, gegeven. Ik was verloren. Ik kon niets doen. Ik kon alleen ontvangen. Wees zo met ons, Heer, het verder van deze week. Ga met ons naar huis. Bewaar ons op de gevaarvolle wegen. Ontferm u over ons allen. Wilt u het in het hart leggen? Alleen hierbij te blijven. Alleen dit redt. Er is geen ander evangelie. Verheerlijk uzelf in Jezus' naam. In de dankzegging voor alles wat u gaf. U alleen de eer. Amen. Gemeente, we zingen tot slot. En dat mag dan met mondkapjes op. 7 en 8 van 89. 7 en 8 van 89.
Laten we de Heer om een zegen vragen met de woorden van de avondzang en daarna zingen we de vaste burcht. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u alleen, alle eer. Amen.